en belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Trampen zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 10 mei, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant voor te gaan. In deze dienst zal broeder Rijsbergen in het ambt van ouderling worden bevestigd. 'S Avonds hoopt dominee M.A. Kuit uit Hoevelaken voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 141. En daarvan geen twee, maar drie versen met goedvinden van de organist. Het eerste, het negende en ook het tiende. Kroep Heer in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. 1, 9 en 10 van Psalm 141. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 143, 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10 van 143 na het amen op de geloofsbelijdenis en aan ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, mag het vanavond komen tot een ontmoeting met u. Dat u zichzelf aan ons bekend maakt. Tot ons spreekt. En dat uw woorden niet het ene oor in en het andere uit zouden gaan, maar het ene in en dan diep doordringt in onze harten. En dat we zo uw stem mogen horen en in uw stem uzelf mogen leren kennen. Wilt u dat geven vanavond, nu we hier bij elkaar zijn, rondom uw woord en ook het troostboek van de kerk, de leer. U wilt toch ook juist de leer gebruiken tot leven. Heere, wilt u dan zelf vanavond ook in ons midden komen. En dat we aan uw gezegende voeten plaats mogen nemen. Zoals eenmaal Maria. Ze had het beste deel uitgekozen. En ze werd niet beschaamd. U opende haar hart. En ze dronk uw onderwijs in. Als water. Levend water. Heilige Geest, komt u daartoe ook vanavond zelf in ons midden. En wilt u ons helderheid van verstand, van denken geven, verlicht het, dat het voor ons heel helder wordt waarover het gaat vanavond. En dat we het zullen toestemmen met heel ons hart, amen zullen zeggen. U bent toch de geest die getuigt met de geest van alle die in u geloven. En dan zegt u het voor. Door uw woord en ook door de prediking naar uw woord. En dan gaan zij die geloven getuigen met u. Amen, het is zo. Amen, ik zie het. Amen, wat een heerlijke waarheid. Heere, wilt u dat geven? Dat kunnen we zelf niet bewerken. Maar dat wilt u toch juist ook doen? Door het onderwijs, door uw woord. Zegen het daartoe. U kent ons en u weet volmaakt wat in onze harten is. U weet wat we nodig hebben, waarmee we zitten, waarmee we worstelen. Als het pijn en verdriet is, wilt u ons vertroosten. Als we gemis ervaren, als een dierbare ons is ontvallen. Een moeder, een vader, een kind, een kleinkind, een geliefde, een vriend. Met wie we zo goed omgingen, aan wie we zo nauw verbonden waren. Wilt u zelf vertroosten. Als we hier zitten met pijn in ons hart vanwege onrecht. Dat ons werd aangedaan, langere tijd geleden, kortere tijd geleden. Waar we nog steeds niet over uit kunnen. Heren, als het kwaad ons heeft getroffen, we bidden van u, wilt u de wonden aanraken. Als we zelf de oorzaak zijn van het kwaad, waardoor anderen gekrenkt zijn, pijn in het hart hebben opgelopen, beschadigd zijn, brengt u ons tot oprechte belijdenis. En dat we naar de ander toe mogen gaan met berouw, om vergeving vragen en dan ook vergeving ontvangen. En ook van u, o grote koning, Heere Jezus, dat we mogen weten op grond van uw werk verzoening te hebben gekregen. Dat is het allergrootste. Heere, dus we mogen elkaar zo aan u opdragen. Met al dat wat in ons hart kan zijn, gemis en leegte. Maar bovenal, wij hebben gezondigd. Dat is de grootste nood. Wilt u ons die ook laten zien? Het kwaad van de zonde. O Heere, stel ze ons echt helder voor ogen. En dat het niet meer een ander zal zijn die heeft gezondigd. Maar dat we het zullen bijvallen. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. O, wat hebben we gedaan en dan kunnen we het niet meer goed maken. En laat ons dat ook belijden. En dan hebben we niets meer verdiend en mogen we ook dat toestemmen. Dat we de dood hebben verdiend. Dat we ons er niet meer tegen zullen verzetten. Maar eerlijk voor de dag zullen komen. Ik heb het werkelijk me waardig gemaakt. Maar juist zo. Met koorden van veroordeling om onze hals. Tot u, de koning van Israël, die de ene ware goede koning bent, zullen gaan. Om door u geholpen te worden, barmhartigheid te verkrijgen en zo onze weg te vervolgen. Niet meer met het pak van zonde en schuld op onze rug, maar bevrijd van de last. Met vreugde en met verwondering onze reis door dit leven, door deze aardse woestijn vervolgen. Heere, geeft u zo een goed en gezegend uur. Help ons bij de bediening van het woord, bij het onderwijs ook van de leer, geeft u helderheid, geeft u de leiding van uw geest. Wees met een ieder die een taak heeft, de organist, de koster, de man van beeld en geluid, de mannenbroeders van de kerkraad, ook in het opzicht op leer en leven, geef ze uw geest, wijsheid, liefde, bewogenheid. En Heere, zo dragen we elkaar aan u op. Zegen hen die thuis meeleven, wees ook bij hen. En hen die er niet kunnen zijn, die elders meeleven of elders naar de kerk gaan, geef uw zegen. En zo dragen we elkaar aan u op. Grote hoorder van het gebed, o denk aan ons vanavond. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen de schrift lezen. En wel uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, daarvan de verzen 1 tot en met 17. Aansluitend zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus. Maar eerst 1 Johannes 2, vers 1 tot 17. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. 1 Johannes 2 vanaf vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem hebben gekend, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen zoals hij heeft gewandeld. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u van de beginnen hebt gehad. En dit oud gebod is het woord dat u van de beginnen hebt gehoord. En wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, dat zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven, om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want u hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want u hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want u hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want u hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen. Want u bent sterk en het woord van God blijft in u en u hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheden des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Lezen we nu samen zondag 52. Drie vragen en drie antwoorden. Welke is de eerste bede, of de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, omdat wij van onszelf al zo zwak zijn dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden. En sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Hoe besluit u uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u daarom, dat u als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen zal worden. Wat betekent het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover de tekst van zondag 52. Gemeente, we maken vandaag een begin met het slot van de Heidelbergse catechismus, zondag 52. En het wordt, als de Heer dat geeft, een tweeluik. Vandaag vraag en antwoord 127 en de volgende keer de vragen en antwoorden 128 en 29. Vandaag de eerste vraag met het antwoord, wat is de zesde bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat wil zeggen, omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik staande kunnen blijven, zouden kunnen bestaan, hè, en onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch staande houden en versterken door uw Heilige Geest, opdat we niet zullen ondergaan, maar stand zullen houden. Daarover vanavond thema voor de leerdienst, bidden om kracht in zwakheid. Twee gedachten, eerste plaats zwakheid in onszelf en in de tweede plaats kracht in de Heere. Bidden om kracht in zwakheid. Wij zijn zelf zwak, maar er is kracht, Gode zij dank, in de Heere. Laten we eerst samen gaan zingen uit het vijfde gezang en daarvan de verse 1, 7 en 8. Dat is het gebed van de Heere. Het eerste vers, o Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En ook het zevende en het achtste vers van gezang 5. Thank you. Gemeente, onlangs kreeg ik een heel mooie brief onder ogen van een jonge vrouw. Maria Schenk. Zij groeide op in Groot-Ammers, kwam uiteindelijk in Rotterdam-Kralingen terecht, is daar ook overleden in de 19e eeuw. Uit die brief wil ik graag een klein stukje voorlezen. Alleen al de aanhef is ontroerend, want Maria Schenk schrijft haar brief aan de Heer Jezus. Ja. En dat doet ze omdat ze zegt, mijn gedachten dwalen steeds af. Heer Jezus, mag ik u schrijven? En wat schrijft ze? Nou, ze begint dan zo, lieve Heer Jezus. En dan iets verderop in haar brief. Wat zal ik u schrijven? De moed ontzinkt me bijna. Want het is niets dan ellende dat ik kan voortbrengen. En toch schrijf ik u. U bent immers een vriend van zondaren. Toen u, lieve Heer Jezus, mij in liefde had opgezocht en voor het eerst van vrede tot mijn ziel had gesproken, dacht ik, hoeveel zonde ik ook in mijzelf gewaar werd, dat ik van dag tot dag zou toenemen in heiligheid van leven, reinheid van hart, liefde tot u en de naaste en zo uiteindelijk ook heilig te worden. Maar ach, wat val ik mijzelf tegen. Het is nu bijna 4 jaar geleden dat u me redde. Maar wat voor vruchten kan ik u nu toch laten zien? O, ik verfoei mijzelf. Niets dan zwarte ondankbaarheid. Niets dan ontrouw. O, God, treed niet met mij in het gericht. Mijn hart zegt mij, hoe durf je te wagen om in zo'n toestand tot hem te gaan, die met recht van je mocht verwachten dat al je denken, spreken en handelen tot zijn eer zou zijn. Maar lieve Heer Jezus, u bent toch een vriend van zondaren. Ja, dat voelt mijn hart op dit ogenblik, omdat ik alles tegen u kan zeggen, zoals aan iemand anders. En ook omdat ik op het diepst de waarheid van uw woord voel, zonder mij kunt u niets doen. Ik zal het nooit beter maken, lieve Jezus. Als u het mij gunt om bij u in de hemel te komen, dan zal mijn zang boven die van alle uitklinken. Uit vrije gunst alleen om het eeuwig welbehagen. Ja, dierbare heiland, op uw genade leef ik. Op uw genade sterf ik. Ook deze dag kan ik u niets anders dan zonde tonen. Ach, wat komt mijn ongeduld en mijn onwil en mijn vijandschap gedurig naar boven. Mijn strijd is hevig en moeilijk. Heer Jezus, laat u niet toe dat de Satan enige winst op mij zou behalen. Zo schrijft Maria Schenk, regel na regel. Ze mocht de Heer Jezus kennen, maar ze leerde ook zichzelf kennen. Doet het met je eigenlijk, als je dit zo hoort? Wat treffend, hè? Proeft er echt ook de liefde in die ze heeft tot de Heer Jezus, nietwaar? Maar ook, wat valt ze zichzelf toch tegen. 4 jaar geleden kwam u in mijn leven, sprak u tot me van vrede. En nu, ik kan u niet anders laten zien dan ondankbaarheid, ongeduld. En maar dan vlucht ze juist met die nood, dat is ook zo rijk, hè? Met die nood juist ook tot de Heer Jezus, die ze dan, hè, de vriend van zondaren noemt. Laat niet toe, Heer Jezus, smeek ze dan dat Satan enige winst op mijn ziel zou behalen, mij zou verleiden en mij zou aanzetten tot zonde. Ja, nou, met deze woorden spreekt ze eigenlijk het gebed uit, waar we vanavond met de hulp van de Heer bij willen stilstaan. De 6e bede, leid u me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. Hè, dat is waarop we vanavond letten. Een gebed om kracht in zwakheid. We staan eerst stil bij de zwakheid die er is in het leven, in het hart van Gods kinderen. En we letten daarna ook op de kracht die de Heilige Geest wil geven. Gemeente, het is de ervaring van velen van Gods kinderen. Hè? We zien het ook bij deze jonge vrouw, Maria Schenk, dat zij op het moment dat ze de Heer Jezus leren kennen, iets van hem mogen zien, door het evangelie, met de ogen van het geloof, dat geeft de Heilige Geest, hè, dat ze op dat moment denken, nu is het over en uit met de zonde. Nu ga ik voor altijd voor u leven, lieve Heer Jezus. En voortaan ga ik u dienen. Dat wordt hun hartelijk verlangen. Hun voornemen. Herken je het ook? Uit je eigen leven. Dat de Heere je liet zien wat zonde is. Dat hij je overtuigde van schuld. Dat je ogen ervoor open gingen en dat je zei, oh wat heb ik toch gedaan. Heere, wie ben ik toch voor u? Maar hoe moet het nu? Want ik heb schuld. Ik moet betalen. Ik kan niet betalen. En dat de vraag in je hart ging leven, mijn ziel, doorzie je lot. Hoe zul je toch zo rechtvaardig zonder zonde verschijnen voor God? En dat in die nood, en dat is bij de een, duurt dat langer dan bij de ander. En bij de een gaat dat ook met meer schrik gepaard dan bij de ander. Maar dat toch in die nood het evangelie voor je openging. En dat de Heilige Geest je de Heer Jezus bekend maakte. En dat je het oog mocht slaan op de zaligmaker. Van wie je misschien al wel heel veel had gehoord. Maar waarbij het toch elke keer weer de vraag was van, ja maar hoe kan ik hem nu leren kennen? En wat is het toch om in hem te geloven? En dat je toen mocht uitgaan naar hem. En dat je misschien wel hebt gezegd, wat is het toch eenvoudig. Zo eenvoudig om nou in hem te geloven. Ik wist niet dat het zo eenvoudig was. En dat je in hem je zalig mocht zien. Dat je een blik mocht slaan op de Heer Jezus. En dat je daarvan overtuigd werd. Want dat is altijd het eerste waarvan hij je overtuigt. Hè? Als hij in je leven komt, geloof schept. Eerste wat je dan ziet is, hij roept ook mij. Hij nodigt ook mij. Mij zondaar. Ook ik ben welkom bij de heiland. Bij de zaligmaker der wereld. Nou als je dan zo in geloof op de Heer Jezus mag zien. En je aan hem mag uitleveren. Misschien wel heb gezegd ook wat Maria Schenk zei. Lieve Heer Jezus. Misschien wel fluisterend. Mijn lieve Heer Jezus. Maar dat is wat geloof is hè. Het geloof mijnt. Eigen, niet alleen van anderen, maar om mijn Heer Jezus, wat zo groot is, hè. En soms is het zo groot voor je, dat je misschien niet verder komt dan dat je zegt, o Heer Jezus, was u toch de mijne. Hè? Dat is ook geloof. Heel klein geloof, daar kan je er dan vaak zelf niet zo voor houden. Hè? Was u toch de mijne. Hè, zoals de bruid in het Hooglied zegt, Hooglied 8. O, dat u mijn broeder zou zijn. Dat is eigenlijk ook het eigene van het geloof. Mijn Heer Jezus. Nou, als je zo op de Heer Jezus mag zien. Iets van zijn gewilligheid. Want dat verwondert je. Hè? Dat breekt je hart. Als je jezelf leert kennen en ook je ongeloof. En de macht van het ongeloof. Maar dan het woord kracht doet. En je mag proeven iets van zijn liefde. Ja, dan ga je naar hem uit. Maar dan komt ook dat diepe verlangen. Heere, mag ik nu voor u leven? Hè? Dat wordt dan je hartelijke wens. En dat denk je dan misschien ook wel. Als je, zeker als er meer licht bij komt en meer zekerheid. En je ook mag zien van, oh, maar hij ook voor mij. Hè, dat wordt je innerlijke overtuiging. Daar hangt de zaligmaker. En ach, nou hangt hij daar toch ook voor mij. Daar kan je soms niet op, hè. Misschien heb je wel gehuppeld. Toen het licht zo in je hart mocht opgaan. Gehuppeld van vreugde. Omdat het pak van de zonde af bij je afviel. Bij het kruis. En je daar de vrijheid mocht proeven. En genieten die er is voor de kinderen van de Heer. En nadat je dan ook hebt uitgeroepen. Maar Heere, hier ben ik. En van nu en voortaan zal ik voor u leven. Ja. De zonde tegengaan. Nee zeggen tegen de verleidingen. En ik heb maar één wens: op te komen voor u en voor uw dienst. Op school, op het werk, in de omgang met mensen. En als ik in de supermarkt iemand hoor vloeken. Ach heren, ik zal er ook iets van zeggen. Want dan bent u waard. Nou, zo kan het leven in je hart. Maar oh, dat wordt een tegenvaller. Want vroeg of laat krijg je dan jezelf weer terug. En kom je ook jezelf weer tegen. Dit. Je hart. Ja. Bron van zonde. Wat er allemaal niet in schuil gaat. Verkeerde verlangen. Zondige begeerte. Hoogmoed. Trots. Eerzucht. Hebzucht. Je doet met andere woorden een levensbelangrijke, wel pijnlijke, maar levensbelangrijke ontdekking. Namelijk niet dat je sterk bent in jezelf. Zwak. Uitermate zwak. Zo zwak dat je zelf nog niet een moment staande kunt blijven. Laat staan dat je het spoor van Gods geboden zou kunnen bewandelen. Je glijdt zomaar uit. Voordat ik er erg in heb, ontsnapt zomaar een lelijk woord uit mijn mond. Of komt er een lelijk zinnetje uit mijn vingers van achter het toetsenbord. Heb je dat ook? Ik ook. Ik hoor en zie van alles in de wereld om mij heen. En ik weet heel goed dat het niet deugt. En dat God het niet wil. En toch, oh wat vindt het opeens een aansluiting in mijn hart, hè? Door genade gebroken met popmuziek. Jij ook? Soulmuziek, andere muziek. Loop je door de winkel, hoor je het, gaat zo ineens meezingen. Wil ik helemaal niet. Doe ik toch dat. Ik weet dat het niet goed is. En toch, mijn hart gaat er zo naar uit. Wat kan het in mijn hart toch opeens. Ja, wat kunnen zondige dingen in mijn hart opeens laten ontvlammen. En wat kunnen dingen die op zichzelf niet eens verkeerd zijn, me in beslag nemen en me meeslepen en afvoeren van al dat wat van de Heere is. Hè? Je komt erachter. Al Gods kinderen komen daar vroeg of later achter. Het leven van Gods kinderen is maar niet een kabbelend, rustig, voortgaand beetje. Strijd. Oorlog. Er zijn vijanden om me heen. En er zit een vijand in mezelf. Die mij probeert af te trekken van de dienst van God. Om niet voor de Heere te leven, maar voor mijzelf. Strijd. Wat heb je dan nodig? Deze zesde bede. O Heere, leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. Heere, geeft u mij kracht, want anders ga ik onderuit. Wilt u mij uw heilige geest geven? Juist ook vanwege de strijd waarin Gods kinderen zomaar verwikkeld raken. Daarom is het dat de Heer Jezus dit zo kostbare gebed hen op de lippen legt, leid ons niet in verzoeking. Dat heb je nou elke dag nodig om dit te bidden. O Heere, bewaar me ervoor. En geeft u kracht in de strijd die onophoudelijk is. Leid ons niet in verzoeking. Wat is een verzoeking? Wel, een verzoeking is iets dat tot je komt van buitenaf. He, wat je wordt volgespiegeld of van binnenuit. Een gedachte, een verlangen. Wat je probeert over te halen om de Heere ongehoorzaam te zijn. Ontrouw in zijn dienst. He, om te doen dat wat niet goed is. Wat tegen de wil van de Heere ingaat. Die zo goede en heilige volmaakte wil. Om toch te doen. Om zijn goede geboden te overtreden. Dat is een verzoeking. Een verleiding. Verleiding tot zonde. Maar misschien vraag je wel af, maar God kan toch niet. God verzoekt toch geen mensen. Dat je bidt, leidt ons niet in verzoeken. Maar de Heere leidt toch niet mensen in verzoekingen. Hij verleidt zelf toch geen mensen. Nou, je voelt wel aan dat de Heer Jezus dat ook inderdaad niet zo bedoelt. Maar dat is ook wat Jacobus zegt. Jacobus 1 vers 13. En niemand kan zeggen als hij wordt verzocht, ik word door God verzocht. Want God kan niet met het kwaad worden verzocht. En God zelf verzoekt niemand. Nee, het zijn de vijanden van Gods kinderen die Gods kinderen verzoeken, proberen te verleiden. Dat doet God zelf niet, want dat zou betekenen dat God de bron is van het kwade. Hè? Want verleiding en verzoekingen, dat is vanuit het kwaad. En God is niet het kwade, hè? God is juist het goede. Als God het kwade zou zijn, dan zou God geen God zijn. Maar God kan wel, dat is wel zo, God kan het wel zo toelaten. In zijn wijsheid, ja, dat zijn kinderen in beproevingen komen, moeite en verdriet, maar ook in met verleidingen te maken krijgen. Maar je mag bidden, Heere, wilt u me ervoor bewaren? Als u het toch zo leidt dat ik in verleidingen terechtkom door mijn werk of door de omgang met anderen of op welke manier ook, als het toch zo is, wilt u me dan kracht geven? Dat bid je daar ook mee. Dat ik dan niet zou vallen, staande mag blijven, nee mag zeggen als ik nee moet zeggen, ja zeg als ja van me wordt gevraagd. Zie, wilt u mij dan de kracht geven, verlossen van de boze, verlossen van de verleidingen en anders ons staande houden. God verleidt niemand, anderen wel. Anderen wel. Proberen het. Zijn erop uit om je te verleiden. Vijanden. De catechisme spreekt over doodsvijanden. Vijanden die erop uit zijn om je te laten struikelen. Te laten afglijden in de zonde die je op je gemunt hebben. Die je voortdurend in het oog hebben. Die je willen verleiden, verlokken, bekoren, uitdagen, veroveren. En dat met slechts één doel. Je ongeluk, dat je in de zonde valt en dan, ja, de zonde uiteindelijk brengt geen geluk. Dat lijkt wel zo, maar het brengt uiteindelijk ongeluk. Dus er zijn vijanden op de been die het op je welzijn hebben gemunt. Daarom is het zo belangrijk, ken jezelf. Ken jezelf. Dat je zwak bent. Uitermate zwak. Je kunt jezelf niet overeind houden. Nog geen moment. Je bent jezelf niet toevertrouwd. Geen ogenblik. Ken jezelf. Dat het er zo met je voor staat. Dat je niet een winnaar bent, maar een verliezer. Maar ken ook je vijanden. Dat ook. Weet goed wie je vijanden zijn. En dan noemt de catechismus er drie. De duivel, de wereld en het vlees. De duivel als eerste. Satan, de boze. De Heer Jezus noemt hem in Matthäus 4 vers 3 de verzoeker, de verleider. Ik las een citaat bij Edward Reynolds, Engelse predikant. Hij zegt over de duivel. Hij is een slang vanwege zijn listigheid, Genesis 3. Een leeuw vanwege zijn kracht, 1 Petrus 5. En tegelijkertijd ook een draak vanwege zijn boosaardigheid, Openbaring 20. Geloof je in de Heere Jezus? Dit is je vijand. En hij haat je met een dodelijke haat. Wees het je bewust. Onophoudelijk, als je de Heere vreest, is er één op de been. Deze leeuw, deze draak, deze slang. Hij probeert je te verleiden. Hij heeft het op je gemunt. Ken je vijand. Waarom heeft de duivel het gemunt op de gelovigen, de volgelingen van de Heere Jezus? Wat heeft hij daar nog aan? Oh, we staan daar zo weinig bij stil. Maar de duivel heeft zo'n haat jegens de Heer Jezus. Hij is vervuld met een dodelijke haat tegen Christus. Maar ook tegen alle die van Christus zijn. En hij is er op één ding op uit. En dat is te voorkomen dat je veel aan de voeten van de Heer Jezus zit. En ook is hij erop uit om te voorkomen om maar niet het beeld van de Heer Jezus Christus te dragen. Alles zet hij in het werk om dat te verstoren. En wees er je van bewust. De duivel spant voortdurend valstrikken. Om je te laten struikelen. Ken zijn strategieën. Ken zijn tactiek. En weet dan dat de duivel altijd in de weer is om de zonde aanlokkelijk voor ogen te stellen. Dat was zijn eerste, dat deed hij al in paradijs bij Adam en Eva. Hij zei, kijk eens hoe mooi zeg. Prachtig die vrucht aan de boom. Nou, mag je daar niet van eten? Tuurlijk mag dat wel. Zo mooi. En wat de duivel ook doet, ken zijn tactiek. Altijd proberen het oordeel van God te verzwakken. Dat deed hij ook al in het paradijs. Nou, maar dat valt wel mee hoor. Ja, God weet wel als je daarvan eet, hij zal je straffen. Nou, nee, God weet wel dat je dan heel wijs zult worden. Het oordeel teniet doen, dat is zijn tactiek ook vandaag. Hij stelt de zonde aanlokkelijk voor ogen. God vindt dat echt niet zo erg hoor. Dat is vandaag de dag heel erg hè. Nou, zo nou komt dat echt niet hoor. Daar zit het hem echt niet in. He? Zo. Dan kan je gerust zeggen. Hoor, nou is het, daar hoef je echt niet druk om te maken. Dacht je dat God dat erg zou vinden? Ben je mal. Geniet een beetje. Mag er wel een beetje van het leven genieten. Kijk, en zo stelt hij de zonde zoet voor. Maar wat hij verzwijgt is hoe bitter de gevolgen zijn. Bitter de gevolgen zijn. Zie. Wat de duivel ook doet, is proberen de zonde te bagatelliseren. Het is niet zo erg hoor als je film kijkt. Ah, wordt wel eens gevloekt. Nou, af en toe misschien. Maar ja, daar kan je dan ook niks aan doen. Daar ben jij niet voor. Af en toe een erotische scène. Maar ja, dat is leven, toch? Jawel. En wat is er mis met muziek die jou een goed gevoel geeft? Ja, het is niet tot eer van God, dat is ook wel zo. Maar ja, je kan toch ook niet altijd met de eer van God bezig zijn? Dat vraagt God toch ook helemaal niet. En die website, nou, dat is natuurlijk geen goede website. Ja, eigenlijk moet je daar echt vandaan blijven. Maar ja, nog één keer. En dan stoppen. Zie, dat is de tactiek van de slang, de duivel. En de duivel probeert je te verstrikken in dat wat kwaad is, wat zonde is. Maar hij doet het ook met dingen die op zichzelf genomen niet zondig zijn. Maar goed, hè? Geld. Heb je nodig. En maar de duivel die probeert je ziel eraan te verbinden. Ik moet vaak denken aan een jonge man, die hoorde ik. Wat wil jij worden? Nou, ik ga het zakenleven in en op mijn 50ste wil ik binnen zijn. Zo. Dat was zijn grote levensdoel. Als ik op mijn 50ste maar binnen ben. Ja, je moet rijk worden. Heel het bankaire systeem is één grote leugen. Maar zorg dat je maximaal rendement krijgt. Beleggen, rijk worden. Zie je nou. Wat op zichzelf ook goed is, kleding. Gaven van God. Maar hoe gaan we er toch mee om? Kleden ons eerbaar. Of gaat het toch vooral om onszelf ermee te laten schijnen, mag ik het zo zeggen? Om onszelf te laten zien, lichamelijkheid, weinig onthullend, weinig eerbaar. Ach, geldt ook voor in de kerk. Hoe gaan we nou gekleed als we naar de kerk gaan? Beseffen we dat we voor Gods heilig aangezicht komen? Toon eerbied waar hij woont. Vriendschap. Ik denk wel eens, is er een mooiere gave dan vriendschap? Als je een goede vriend, vriendin mag hebben met wie je alles kan delen. Hè? Dat is een geschenk van de Heer, maar wat zitten er ook gevaren aan? Nou ja, even praten ze over elkaar. Ja, voordat je het weet doe je mee aan roddels. Met je beste vriend. Even iemand anders wegzetten. Dat is waar de duivel nou op uit is. Hè? Altijd in de weer. Om je tot zonde te verleiden. Wat een macht heeft hij. ken zijn tactiek. Wees voor hem. Het is zo'n loeder, hè? Ja, ook vanavond. In de kerk. Ga die rond. Ga maar even pitten, joh. Je bent veel te moe om te luisteren, hè? Ja, die dominee die maakt me wel klaar. Ik ben het er niet altijd mee eens. Nee, nou zo ook, hè? Ken zijn strategie. Wat een macht. Maar dat geldt ook voor de wereld. Over die wereld schrijft de oude apostel Johannes, hè, in zijn zendbrief. En dat doet hij met zoveel bewogenheid. Hè. Die man is oud geworden, 90 jaar, en die ziet dan de gemeente. En die ziet ook, hè, jonge mensen als jullie, hè, jonge vrienden. En reken maar dat die oude apostel grote liefde heeft gehad, juist ook voor de jonge mensen van de gemeente. Hè. De kinderen van de gemeente. En dan zegt hij, o vrienden, dat is een schreeuw uit zijn hart, een cri de coeur. Heb de wereld toch niet lief, hè? En Johannes 2, vers 15. Nog wat in de wereld is, en dan bedoel ik daar niet mee de schepping, want de schepping is natuurlijk goed, hè? Daar mag je ook van genieten, de prachtige gaven. Nee, maar hij bedoelt daarmee het geestelijke rijk, hè, waarvan de duivel de overste is. Johannes 12, vers 31. Het gaat hem niet om de schepping, maar om het geestelijke klimaat van de samenleving waarin wij ademen, hè? Om een cultuur die ingaat tegen het woord van de Heere. Johannes die schrijft ook in die zendbrief een heel aantal keren over de wereld. En hij zegt ook in Johannes 5, vers 19, wij weten dat die wereld in het boze ligt. In het boze, besef het. De cultuur, klimaat waarin wij ademen is uit het kwade. En wat is dan het kwade van de wereld? Wel, dat zegt Johannes ook. Hè? In Johannes 2, vers 16, en dan zegt hij, let erop, op de begeerlijkheden van de wereld, de begeerlijkheden van de ogen en de hoogmoed. Hè? Dat is wat Johannes in het bijzonder noemt, de begeerlijkheden. En de wereld wil dat altijd maar de begeerlijkheden aanwakkeren. Je de dingen voor ogen schilderen, dit is mooi, dat moet je hebben. Dat, kopen, consumeren. De wereld wakkert verlangens bij je aan. En ja, stelt ook alles in het werk om die verlangens bij je te bevredigen. En daarom heeft de wereld ook zoveel in de aanbieding. Moet je alert op zijn. Ik ook, zeg ik ook tegen mezelf. Amusement. Vermaak. Vertier. Dat. Wij leven in een wereld die wel de... Nou, wel een... amusementscultuur wordt genoemd. Hè? Een genotscultuur. Hedonisme. Genieten. En die wereld die wil ook vooral tegemoetkomen aan de begeerte van je ogen. Ja, dat zegt Johannes letterlijk. De begeerlijkheden van je ogen. Daarom leven wij in een beeldcultuur. Het oog wordt niet van zien, wordt verzadigd van zien. Hè? We willen kijken. Geef je ogen de kost. Nou, de wereld heeft genoeg in de aanbieding. Via het beeld, scherm. Ook het schermpje op je smartphone. Wees op je hoede voor al dat wat je wordt aangeboden. En als je in je huiskamer een groot scherm hebt hangen. Ik wil je vanavond echt wel oproepen. Als je een groot scherm in de huiskamer hebt. Dat valt me dan wel eens op. En dan denk ik van, ach, laten we elkaar daartoe opwekken. Dan kom je bij mensen binnen. En ik zeg dat. Niet om erop neer te zien, dat zij verre van me. Maar dan denk ik wel, dan staat de bank en de stoel en er staat precies dan om dat beeldscherm heen gegroepeerd. Alsof het een altaar is. He? Niet het woord is dan centraal in de huiskamer, maar zo'n groot beeld. En sommige beelden zijn wel zo groot als die borden bij elkaar, de predikantslijsten. En denk ik, als je nou zo'n beeld in de huiskamer hebt, vanavond afhalen en in elkaar hakken. Ja, nou domme, ja. Hak in elkaar hakken. Weg met dat beeld. Daar moet je mee stoppen. De duivel en de wereld gebruiken juist de beeldschermen. Om allerlei onzin je woonkamer in te strooien. Ja, maar ik gebruik hem alleen voor de natuurfilms. Ik weet al die dingen. Maar ik zou u vanavond willen oproepen. Kap ermee. Dat klinkt wel een beetje plat, dominee. Nou, dan laat het maar plat klinken. Kap met dat beeld. Ja, maar als je een laptop hebt, dan zet je toch een laptop in je kamer? Dat is toch nog wel anders. Wij moeten alert zijn op de beeldcultuur die ons omringt achter veel beeldmateriaal dat tot ons komt. Ook via de zogenaamde neutrale mainstream media gaan kwade geesten schuil. Kwade geesten die onzin in de kamer strooien. Onzin. Ja. En die beelden die onze zielen willen verontreinigen. Met allerlei beelden van geweld en seksualiteit. Die in je hart blijven en daar schade aanrichten. Wees op je hoede voor de amusementscultuur waarin we leven. In de jaren 80 van de vorige eeuw verscheen er een boekje van Neil Postman. Amerikaanse wetenschapper. En die zei van... Hij is geen christen, maar die constateerde wel wat er gebeurde in de samenleving, in de westerse samenleving. Hij schreef een boekje met de titel, Wij amuseren ons kapot. Ja. Wij amuseren ons kapot. Wij gaan helemaal op in het amusement. En wat kost het ons niet? Het kost ons ons welzijn. Het kost ons het milieu. Het kost ons de schepping. Het kost ons alles. Het kost ons ons behoud. Onze ziel, die zo duur is. Meer waarde is dan de wereld. En hij zag ook Neil Postman een samenleving waarin het alleen maar zou gaan om de pret. En hij waarschuwde ook kerken. Hij zegt, pas op, erediensten veranderen in entertainment. Waarin mensen zich willen vermaken. En als het ze niet meer vermaakt, gaan ze weg. Gaan ze naar een andere kerk. Let erop. Oh, de duivel is op de been. En de wereld is een grote vijand van Gods kinderen, van de kerk. Tim Keller, die een enkele jaren geleden overleed, was een voorganger in New York. Veel academici gingen bij hem naar de kerk. Hij was een begaafd spreker. Goede uitleggen van het woord. Maar die kregen eens een keer de vraag voorgelegd. Hoe komt het toch dat jongvolwassenen worstelen met de vraag van waar is toch de Heer in mijn leven? Ik ervaar hem niet. Ik merk, misschien is het wel jouw vraag, ik merk zo weinig van de Heer. Het antwoord van Tim Keller was, weet je hoe dat komt? Tim Keller zei, lawaai en afleiding. Dat is een belangrijke reden waarom we het werk van de Heilige Geest in ons leven niet meer gewaar worden. Lawaai en afleiding. Je moet de stilte ingaan. De stilte, ja. Ja, dat wil de duivel niet hoor. Maar de Heilige Geest juist wel. De stilte ingaan. Daar wil de Heer spreken. Niet achter dat metersgrote beeldscherm. Met de slimste mens en boer zoekt vrouw. Nee, nee, nee. Daar wijkt de geest. Daar bedroef je de geest. Wat heb het voor nut om al die feitjes te weten? Wat zegt dat nou? Geeft dat wijsheid? Dat geeft geen wijsheid, dat is dwaasheid. He? In de stilte. Daar wil de Heer werken. Daar. Nou, nog een vijand. Satan, de wereld. Je vlees. En die is niet buiten je, in je. En vlees, dat betekent niet meteen je lichaam. Hè, maar dat wil zeggen de innerlijke hang naar de zonde. Hè. Paulus die spreekt erover in Galaten 5. De begeerlijkheden van het vlees. En dan noemt hij in het hoofdstuk hè, seksuele onreinheid. Driften, onmatigheid, twist, afgoderij. O, dat vlees, kind van de Heer. Is dat niet een vijand? Je eigen ik. Ik hoorde een keer iemand zeggen, bleef het maar aan de deurpost hangen. Als ik ergens doorheen ga. En dat het vlees aan de deurpost zou blijven hangen. Je raakt het niet kwijt. Hè? Je neemt het altijd mee. Paulus ook, aan het einde van zijn loopbaan, dan roept hij uit, Romeinen 7. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde, hè? Dat is de neiging om altijd maar voor jezelf te leven. Word je dat nooit moe? Altijd maar je ik op de voorgrond. Het gaat maar door alles heen. Ik. He, je ik dat sterft bij de laatste snik. Maar zie zo he, dat je omringd wordt door vijanden. En wat zijn ze sterk. He? En de catechismus zegt, geen moment kunnen we zelf tegen deze overmacht overeind blijven. Ervaar je het ook zo? Je eigen hart strijdt. Nou, voor ik verder ga, misschien zegt iemand vanavond, ach man, ik ben afgelopen week nog in de zonde gevallen. Ik heb het verloren. Van de duivel, van de zonde, de wereld. Wel, wat is dan de weg? Wel, dan is niet, zeg niet dan als eerst, ik zal dat niet meer doen. Heer, geeft u me de genade om voortaan beter te leven. De eerste wat je dan moet doen, hè, dat is belijden. Erkennen. Heer, ik heb het gedaan. Wat niet goed is, dat je het beleidt. En dat je met de zonde de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. Ook vanavond. Die met uitgebreide armen nodigt en zegt, ach kom, wend u tot mij. En wordt behouden, hè? Beleiden. De Heer Jezus zegt, ik weet wel waar je woont. Openbaring 3 vers 20. Ik weet waar u woont, daar waar de macht van de Satan, de troon van de Satan is. En hij reikt je een kostbaar middel aan, de zesde bede. Hij zegt, bid het, leid ons niet in verzoeking. Geef u me de kracht van de Heilige Geest, om staande te blijven. Dat uw Heilige Geest ons bewaart. Dat uw Heilige Geest ons de kracht geeft om nee te zeggen tegen de verleidingen. En we hebben de Heilige Geest onmisbaar nodig. En de Heer wil die Heilige Geest ook geven. Want in onszelf hebben we geen kracht. Gods kinderen hebben in zichzelf geen kracht. Dat kunnen we wel eens denken, hè? Ik dacht dat voorheen. Neem Jozef. Jozef bij het hof van Potifar. Een knappe vrouw. En die probeert hem te verleiden, maar wat zegt Jozef? Oh nee, zou ik zo'n groot kwaad doen? En hij vlucht weg. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, wees als Jozef. Maar Jozef had die kracht ook niet in zichzelf. Een zwak mannetje in zichzelf. Hij kreeg die kracht van de Heere. En daarom zie op de God van Jozef. Met Daniël net zo. Daniël aan het hof, omringd met vele verleidingen. En toch, hij deed niet mee. Hij boog niet voor het afgodsbeeld. Hij zwom tegen, als een vis, tegen een eigen koers, tegen de stroom in. Nou, en dan zeggen we het wel eens tegen elkaar, hè? Wees een Daniël. Nee. Zie hoe zwak je bent. Daniël was in zichzelf ook een zwak mannetje. Die had geen kracht in zichzelf. Maar wat deed Daniël? Hij zag het onder ogen. En hij ging elke dag op zijn knieën. O God, geeft u mij de kracht. Nou, zo bidden om de kracht van de Heilige Geest. Hè? Zo krijg je kracht in de strijd tegen die driehoofdige vijand. Ben je ook een zwakkeling? Bid om de Heilige Geest. Ja, want wat dat betreft leven wij in een heel moeilijke tijd. Maar tegelijkertijd ook in een heel rijke tijd. Hè? De Nieuw-Testamentische tijd. Hier Jezus is gekomen. Grote belofte van het Oude Testament. De Messias, de zoon van Abraham, de zoon van David. Hij heeft betaald voor de zonde. Maar deze Heer Jezus heeft ontvangen een andere zo grote heerlijke belofte in het Oude Testament, namelijk de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest zou komen, de Messias zou komen, maar ook de Heilige Geest. Ik heb er zelf nooit zo oog voor gehad. Ik dacht altijd in het Oude Testament één grote belofte, de komst van de Zoon van God, de Heer Jezus. En dat is ook de grote belofte, maar de andere grote belofte is dat de Heer Jezus de Heilige Geest zal ontvangen. en de Heilige Geest zal uitzenden. En dat is wat hij heeft de Heilige Geest ontvangen toen hij opvoer naar de hemel. De belofte van de Vader ontvangen hebbend, zegt Petrus op de dag van het Pinksterfeest, heeft hij uitgegoten, de Heilige Geest. De Heer Jezus doopt met de Heilige Geest. En zo wil de Heer Jezus ook ons dopen met de Heilige Geest. En de Heilige Geest die wil kracht geven om staande te blijven tegen alle verleidingen. Hoe doet de Heilige Geest dat? Een enkel iets, enkel ding. Hoe de Heilige Geest nou kracht geeft om niet ten onder te gaan in een wereld vol verleidingen. Wel, de Heilige Geest, dat is het eerste wat ik wil noemen en dat is zo rijk. Die wil je bij de Heer Jezus brengen. Hij wil je overtuigen van de zonde. Van het grote gevaar door de zonde. De eeuwige hel. Maar dan wil hij je ook en ook vanavond bij de Heer Jezus brengen. Bij de Zoon van God. Die, zoals we samen hebben gezongen, voor ons heeft genoeg gedaan. En dat je bij hem komt, bij Christus, en op hem het oog slaat. En zie dan vanavond op deze Heer Jezus. Zie hem lijden. Hij hangt daar, bebloed, vol striemen en monden. En kijk eens naar zijn ogen. Het licht is eruit. En zijn ogen zijn blauw geslagen van de harde klappen die hij opliep bij Pilatus, bij Caiaphas. Waarom? Hij betaalt met deze ogen voor dat waaraan wij allemaal onze ogen de kost hebben gegeven. Voor al die verkeerde dingen waar wij naar keken. Hij krijgt daarvoor de slagen die wij verdienen. O, zie deze Heer Jezus. Dat is wat de Heilige Geest op uit is. Om je bij hem te krijgen. En als je nou bij hem komt, dan mag je weten, hij in mijn plaats. Hij draagt voor mij de straf. Maar o, jongen, meisje, zul je dan verder gaan met het kijken van beelden die niet betamen? Als je ziet wat hij, de pijn die hij ervoor leidt, dat is wat de Heilige Geest wil doen. Ons oog geven voor de Heer Jezus, voor zijn lijden en sterven. Geeft dat geen kracht tegen de zonde? Als je wordt verleid, het oog op hem, op Christus zien. Het tweede wat de Heilige Geest ook wil doen, als je zo op de Heer Jezus mag zien, dan mag je ook weten, ik ben in Christus door hem volmaakt. Ja. Ik ben door de Heer Jezus zonder zonde. En ik mag wandelen voor het aangezicht van God en mij in God verheugen. Geloof het, geloof het. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Ach, zegt de Heilige Geest, zul je dan doorgaan in de zonde? Zul je er niet vandaan vluchten? Zul je meedoen met praatjes? Nee toch. Bid het, o Heere, zet een wacht op mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. U bent volmaakt, dat is waar de Heilige Geest je van wil overtuigen. Als je zo het oog mag slaan op de Heer Jezus. Hij wil je bij Christus brengen. Zien dat Christus voor je heeft betaald. Zo'n zware prijs. Hij wil je ook laten zien, je bent in Christus heilig, nieuw. En het derde wat hij ook wil laten zien, daar wil hij je ook van overtuigen. U hebt in Christus alles wat je nodig hebt. Zul je je geluk zoeken in de wereld? Zul je je vermaak vinden in dat waar de wereld zich in vermaakt? Al wat je nodig hebt, dat heb je in hem. Zoek je geborgenheid, zoek je toch niet bij verkeerde vrienden. In Christus is het. Zoek je geld, ga je toch niet gokken Of op andere verkeerde manieren doen. Mensen een beetje nou, oplichten, hoe ook. Hè? Dat doe je toch niet? In Christus heb je alles. Hij weet precies wat je nodig hebt. Zul je vermaak daarin zoeken? Dat is wat de Heilige Geest je wil laten zien. Liefde, geborgenheid, rijkdom. U zal niks ontbreken. In Christus heb je alles. Ik zal nooit vergeten, mijn vrouw had een bordje in de keuken. Een krijtbordje, en dan schreef ze wel eens een mooi tekst op. En toen zei ik op een dag, wat staat er nou op je bordje? Everything you need, you already have in Christ. Al wat je nodig hebt, dat heb je reeds in de Heer Jezus. Dat wil de Heilige Geest ook laten zien. Dat geeft een knak, een breuk met de zonde. Schiet me opeens in gedachten, maar je had mevrouw Meinders van de zending, de Bonisa-zending in China. En die had een ton, 100.000 euro zou ze nodig hebben om het werk in China te bevorderen. En toen kwam ze thuis 's avonds na een lezing en toen lag er op de deurmat een soort brief van nou, als je meedoet met de lotto, dan kan je 100.000 euro winnen. En ze zei, ik had het bijna gedaan, zeg. Maar toen dacht ik opeens, ah nee, ik heb een hemelse bankier. Ik heb zo'n lotto heel niet nodig. En de Heer heeft erin voorzien. Heeft erin uitgeholpen. Nou, dat is wat de Heilige Geest ook wil doen. Al wat je nodig hebt, dat heb je in de Heer Jezus. En zo wil de Heilige Geest je leiden. Tot het goede bewegen. En van het kwade je afhouden. Dat je op je hoede bent voor het kwaad. En dat is ook nodig. Dat je de wacht betrekt bij, zoals in het verleden had je steden met poorten. En dan probeerden de vijanden zeg maar zo'n stad te laten uithongeren. En dan sneden ze allerlei aanvoerlinies af, hè. Daar komt er niks meer de stad binnen. Geen eten, geen drank, niets meer. Nou, zo moeten ook wij de aanvoerlinies naar onze harten afsnijden. Bij onze oorpoort, dat we geen verkeerde dingen meer horen. Als dat kan, probeer die af te snijden, die linies. Ook voor het beeld, dus al die dingen afsnijden. Hè? Al die aanvoerlijnen. Kom niet op plaatsen waar je niet hoort. Doe media, tijdschriften, kranten weg die een wereldse geest ademen. Surf niet naar websites die ertoe verleiden allemaal dingen te kopen en die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Laat geen wereldse muziek en wereldse prietpraat toe in je huis. En laat het geestelijke klimaat in je huis niet vergiftigen. Nou, ik zeg het toch maar zo. Niet vergiftigen. Door hen die van Christus en van zijn bloed niets moeten weten. Zo wil de Heilige Geest leiden. En wat hij ook nog doet. Hij geeft je een zwaard in handen. Om die vijanden te bestrijden. Het woord. Het zwaard van het woord. Ga die vijanden te lijf met het woord. En dat is ook goed, hè. Ook als ouders. Iemand zei me dat afgelopen week. Ik probeer mijn kinderen het Bijbeltekst uit het hoofd te leren. Dat is mooi. He? Er zijn allerlei manieren voor. Bijbelteksten uit je hoofd leren. Ouders, dat moet je doen. Je kinderen kunnen heel veel onthouden. En dat komt altijd van pas. Dat wil de Heer ook zegenen. Als je gedachten uitgaan naar nog iets nieuws. Dit kopen, dat. Bedenk het, wat baat het een mens al gewonnen in de gehele wereld, maar leidt schade aan zijn ziel. Als je een aanbieding krijgt van iets wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt, maar ja, het ziet er toch al mooi uit. Bedenk het, beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierheid. Nou zo, dat wil de Heilige Geest ook zegenen. Nu, dat was de zesde bede vanavond. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Ken uzelf. Hè? Zo zwak, zo zwak. Je blijft niet staande. Ken je vijand. de wereld, het vlees, de duivel. Ken de Heer Jezus. Hij laat zich kennen vanuit het woord. Hij zegt, kom, ben je gevallen? Ik ben staande gebleven. In de woestijn, daar kwam die naar me toe, de duivel. Ik had 40 dagen niet gegeten, niet gedronken. Lichamelijk uitgeput. En daar kwam die aan. Volle wapenrusting. Ik heb hem door het woord van mijn lieve vader mogen verslaan. Staande gebleven. U niet, hè? Ik ook niet. Maar hoor de lieve stem van de lieve Heer Jezus. Hij zegt, kom tot mij. En al heel mijn leven, mijn volmaakte leven, is uw leven. En mijn lijden, sterven, mijn offer, uw offer. En u hebt door mij vrede met God. Schuil achter de Heer Jezus. Dan is hij je schild. Zal hij je beschermen tegen die driehoofdige vijanden. En zeg wat Maria Schenkem zei. Lieve Jezus, dierbare heiland, op uw genade leef ik, op uw genade sterf ik. Laat toch niet toe dat Satan enige winst op mij zou behalen. Amen. Psalm 18, vers 9 en 15. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. 9 en 15 van Psalm 18.
Thank you.
Gemeente, eindigen nu met dankgebed. U, Heere Jezus, bent overwinnaar. U hebt deze driehoofdige vijand, de zonde, het vlees, de wereld, de duivel, overwonnen. En wat nou zo rijk is, u geeft uw volk de zegen. Door het gelovig zien op u, zijn ze meer dan overwinnaars. En Heere, straks komt de dag, dan mogen we het vlees afleggen. We hebben het afgelegd, maar dan is het definitief weg. En dan kan de duivel ons nooit meer benauwen en verleiden. En dan zal de wereld geen vat meer op ons hebben. En dan zullen we ongehinderd, ongestoord, voor eeuwig bij u zijn. Heere, wat een strijd is dit leven. Wat komen we onszelf toch tegen, keer op keer. Maar Heilige Geest, wilt u dan krachtig in ons werken en de Heer Jezus steeds voor ogen stellen? Dan zullen we door uw Heilige Geest de werkingen van het vlees doden, keer op keer. Heer, we bidden van u. Wilt u onze jonge mensen bij de hand nemen en ze leiden door dit leven? En dat ze u mogen kennen. In u is alles te vinden wat ze nodig hebben. De wereld gaat voorbij. Maar die u heeft, die heeft het leven. Maakt u zich aan hem bekend. Steeds weer. Laat ze proeven van uw liefde. Dat bidden we ook voor de ouderen. We hebben al hetzelfde nodig. Juist ook als we oud zijn. Kunnen we zonden tegenkomen. Waarvan we dachten dat ze dood waren. En opeens rijzen ze op en staan ze voor ons. O Heere, wat zijn we zwak in onszelf. Laat ons daarom leunen op u alleen. En zo ons leven in uw dienst besteden. Want dat bent u zo waard. Heere, geef het ook de week die voor ligt. Wilt u ons leiden waar we ook onze plek mogen innemen in de samenleving. Op school, op het werk. Als we geen werk meer hebben thuis. Dat we met gevouwen handen de strijd mogen strijden voor de gemeente tot eer van uw naam. Heere, hoor ons zo. Doe verzoening over al onze zonden. Was reinig ons gemoed met uw dierbaar hartebloed. Om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, Psalm 89, daarvan het zevende vers. 89. Het zevende vers. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.